Het doet ons goed dat u gekomen bent om moeder en oma en zuster, om afscheid van haar te komen nemen en ons te ondersteunen in ons verdriet. Maar we hebben in de eerste plaats ondersteuning van onze God nodig. En daarom willen we deze samenkomst beginnen met te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen met elkaar Psalm 91, vers 1 en 5. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, dank u wel dat we niet zomaar alleen afscheid hoeven te nemen van moeder en van oma en van mijn zuster, maar dat we ons ondersteund mogen weten door u, de levende God. En dat er een kring van mensen om ons heen staan die ons dragen in het gebed. Dat is belangrijk. Dat te mogen weten. En dat geeft kracht. En om die kracht komen we bidden. Komen we u vragen. Het belangrijkste is dat we mogen weten dat u een God bent van geslacht tot geslacht. De eeuwige. Wij, we beseffen het, wij kunnen niet verder denken dan een paar generaties. En dan moeten we, Vader in de hemel, er het geschiedenisboek alweer bij opslaan. Maar u de eeuwige, u kent onze namen. En u kent Hubertje Langbroek. Dank u wel daarvoor. Dat u de namen, ja de mensen, ons, in gedachtenis houdt. En het is een geweldige troost als we mogen weten dat ze verlost in uw handen mogen zijn. En nu komen we u ondersteuning vragen in deze dienst, als we samen zijn, als we uit de Bijbel gaan lezen. Dat boek dat waar moeder zo vertrouwd mee was. Waar ze eigenlijk dagelijks in studeerde. Om de vastheid van het geloof te vinden. En om iets te mogen betekenen voor de geslachten die volgen. Voor haar omgeving. In datzelfde boek willen we met elkaar gaan lezen. En we willen u vragen, zegen ons daarbij. Zo dat die woorden levende woorden zullen zijn. Ook voor ons, voor in ieder persoonlijk die hier is. Dat ze niet alleen troost zullen geven in het verdriet, dat zeker. Maar dat ze voor ons een levensweg zullen zijn, tot u. Dat die woorden ons allemaal, ieder persoonlijk, dichter bij u zullen brengen. Om zo te aanvaarden wat u zo graag wilt. Maar om zo ook mee te krijgen wat moeder zo graag wilde. Dat de volgende generaties, de volgende geslachten, een even groot vertrouwen op u zouden stellen dan zij zelf. Geef zo krachten. Wees bij ons aanwezig en leid ons bij het spreken en bij het horen door uw geest in Jezus onze Heiland. Amen. We lezen samen Psalm 90. En ik lees de psalm uit een bijbeltje van moeder. Als je afscheid neemt en je moet een heleboel dingen opruimen van degene van wie je afscheid neemt, kom je heel wat tegen. En een van de dingen die we het meest bij moeder tegengekomen zijn, zijn de bijbeltjes geweest. Ik denk dat je alleen maar een groter aantal bijbels aantreft bij een boekhandel die erin handelt. Ik ben er zoveel tegengekomen en één van die bijbels heb ik hier. En ik lees de psalm waarvan zij gezegd heeft, als ik begraven word, wil je dan vanuit die psalm mediteren? Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen. Ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras, dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt. Naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Bevestig dat. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig is in ieder die het woord Gods hoort en het ook bewaart. Amen. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm 90, vers 1 en 9. Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht, van geslacht tot geslacht. We zijn vanmorgen samengekomen om afscheid te nemen. Afscheid te nemen van moeder en van oma en van een zus en tante, een vriendin van Hubertje Langbroek. Ze heeft een prachtige leeftijd bereikt. Zoals de psalm zegt, de leeftijd van de zeer sterken. Maar als je het haar zelf vroeg, dan zei ze, wat is dat omgevlogen, dat leven. En dan gebruikte ze ook de woorden van zo'n psalm. Dat het heen vliegt. Wij vliegen daarheen. Ja. Maar de leeftijd van de zeer sterken. Als het gaat om de moeite en het verdriet waar ook van sprake is in de psalm, dan zou ik willen wijzen op het feit dat ze langer weduwe geweest is dan dat ze gehuwd geweest is. Bijna 25 jaar, in het 25e jaar van het huwelijk, is vader overleden. En meer dan 30 jaar, 31 jaar, is ze alleen geweest. Ze is gezegend geweest met veel gezondheid. Maar daar is een keerpunt in gekomen. En als je het laatste half jaar overziet, dan zeg je, wat is dat snel gegaan? Onvoorstelbaar snel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Onvoorstelbaar snel, als we ons bijvoorbeeld realiseren dat ze in februari van dit jaar nog bij ons in Jeruzalem was. Zeker toen was ze al sterk verzwakt. Maar ze is er toch maar geweest. En ze heeft een programma gedraaid, mag ik het dus zo zeggen, waar menig Israëlreiziger jaloers op zou zijn. Jeruzalem, wat heeft ze er veel van gezien? Al die plekken waar dat volk Israël geleefd heeft en weer leeft. En de plekken waar Jezus, waar God in Jezus Christus, dat centrale van het heil, uitgewerkt heeft. En aan de Dode Zee is ze geweest. En in Galilea aan het meer. Ze heeft genoten. Maar ze zei ook, het is de laatste keer. Het is de laatste keer. Ze voelde het aan. Het was ook haar laatste grote krachtsinspanning. En toen is het snel gegaan. En hebben wij, Hetty en ik, ontdekt hoe ver je dan weg zit in Israël. En in dat hele proces van steeds zwakker worden van medische behandelingen is veel op de schouders van mijn zus en zwager terechtgekomen en van tante Anna, die nauwelijks van haar geweken is. En we zijn daar dankbaar om. In juni mocht ik nog hier zijn. En dat was een goede tijd. Een goede tijd waarin we met elkaar hebben kunnen spreken, nog van hart tot hart, over allerlei dingen. Ook over de meest centrale dingen in haar leven, de omgang met de Heere God. Het was een goede tijd. En we hebben het als een zegen ervaren dat we de laatste maand hier waren. Voordat ik naar de psalm ga, moet ik iets over moeder zeggen. Om het zomaar eens te zeggen. We hebben een onvoorstelbaar lieve moeder gehad. Een lieve oma. Als je zegt, wat is het kenmerkende aan haar, dan zeg ik, nou, dat is hetzelfde als wat er over God geschreven staat in deze psalm. Hij is een toevlucht. Een thuis. Dat was ze. Je voelde je altijd bij haar thuis. En je was altijd bij haar thuis. En je kon iedereen meenemen en die waren ook welkom. En dat was ze voor ons, dat was ze voor haar kleinkinderen. Het was ze voor haar vriendinnen. Zo was ze. En dat is heerlijk als je iemand hebt bij wie je thuis mag zijn telkens weer echt thuis. Dat is eigenlijk een beetje eigenaardig dat ze zo ontvankelijk was als hij bij haar kwam. Want ze was onvoorstelbaar gesteld op haar privacy. Dat ook. Ze was eigenlijk nooit, als ze alleen was, ze in die vorm echt eenzaam. Ze kon goed alleen zijn. Haar privacy. Ze had iets van dat hongvaste aan de ene kant. Gewoon zelf bij jezelf zijn. En aan de andere kant had ze iets van dat fladderige. Ze kon trekken, ze genoot van reizen, ze genoot van trekken, ze genoot van het gaan naar de kinderen en naar de kleinkinderen. Ze genoot daarvan. In een bepaald opzicht kon ze zich terugtrekken en dan gewoon alleen zijn. En dan op een zeker moment moest ze eruit. Dan moest ze wegfladderen, om het zo maar eens te zeggen. En ze kon genieten van de contacten. En daarin was ze soms humoristisch en gevat. Moeder had een uitgesproken mening. Ze zei het ook, dat je moest geloven in Jezus Christus. En dat zei ze tegen ons, dat zei ze tegen de kleinkinderen. En dat zei ze ook tegen anderen. Een uitgesproken mening. Niet alleen daarin, maar ook op allerlei maatschappelijk gebied. Een uitgesproken mening ook naar mensen soms, wat niet altijd prettig was voor mensen natuurlijk. Daar zie je natuurlijk ook een beetje de schaduwkanten aan haar. Ze had iets conservatiefs over zich, in de positieve zin des woords, conserverends, bewarends. En ze had de neiging om altijd maar over de traditie heen, over haar eigen leventje heen, te willen zien. Openstaand ook voor meningen van anderen. En daar niet om ze klakkeloos over te nemen, maar om daar haar woordje in te kunnen zeggen. Om daar ook haar mening in te kunnen uiten. Ook godsdienstig stond ze in haar traditie, waarin ze opgegroeid is. Met hele vroege indrukken van godszorg in haar leven. In de kindschap zelfs al. En van een weten dat de liefde Gods in haar hart was uitgestort. In de laatste jaren van een hartstochtelijk zoeken naar de vastheid van het geloof. Jezus en zijn verzoenend sterven als het rustpunt van je hart. Ze haakte ernaar, ze zocht ernaar en ze wilde dat ook doorgeven, overbrengen. En aan de andere kant, ze genoot ook van andere dingen, van het zingen van een gezang, van kennis nemen hoe je het geloof ook op een andere manier kon beleven. Weer dat dubbele in haar, weer dat rijke, die twee kanten die je allebei zo in haar kon waarderen. En toen het erover ging, toen ze me vroeg om de begrafenis te doen, toen heeft ze natuurlijk de kern uitgesproken. Toen zei ze, ik wil, en daar gaan we nu heen, ik wil dat je Psalm 90 leest. En over Psalm 90 het een en ander wilt zeggen. Want als het erop aankomt hoeveel je ook welkom bij haar was. En over hoeveel dingen je ook met haar kon spreken. Als het erop aankwam, dan had ze eigenlijk één ding wat het belangrijkste voor haar was. Ze wilde dan een erfenis aan je meegeven. Ze wilde iets meegeven wat meer was dan het leven hier en nu. Ze wilde het geloof in die God meegeven, die een toevlucht voor haar was, en naar ze vurig wenste dat hij het zou zijn en blijven van geslacht tot geslacht. En daarom zei ze, Psalm 90, die moet je lezen en daar moet je over mediteren. Als je nou Psalm 90 bekijkt en als we die als erfenis dan meenemen, in ons leven op willen nemen, dan vraag je je af, wat wilden ze nou met Psalm 90 tegen ons zeggen? Wat wilden ze ons erdoor leren? Want dat is het natuurlijk, ze wilden ons iets leren. Ik denk dat het mooist staat in vers 12. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Wat ze ons wilden leren was de ware wijsheid, echte wijsheid bijbrengen. Dat toch maar tot ons door zou dringen. En nou zegt de psalm zo prachtig, dat wil je die ware wijsheid, de wijsheid waarin je echt je leven ziet zoals God het gezien wil hebben, dat we het zullen zien. Als je die ontdekking wilt doen, heeft zij begrepen, en ze heeft dat overgenomen uit de psalm, dan moet je je dagen tellen. Hoe prachtig staat dat? Leer ons alzo onze dagen tellen. Wij zeggen, wat een prachtige leeftijd heeft ze gehad. Ze is 82 jaar geworden en die leeftijd zal het zijn waardoor ze soms ook die wijsheid uitstraalde. Maar als je dat aan haar gevraagd had, dan zou ze gezegd hebben, nee, dat is niet waar. Dat komt omdat je dagen telt. Dagen telt? Ja, de wijsheid zit hem niet in het aantal jaren. De wijsheid zit hem in het feit dat je de dag die je ontvangt van God, die ene dag, dat je ontwaakt, dat je die ontvangt als een geschenk van God. En dat je die ene dag, want je moet niet verder kijken dan die ene dag, dat je die ene dag leeft met God. Als de dag van het heil van onze God. En dat je aan het eind van de dag zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. Alsof je een voldragen leven had gehad in één dag. Dat is wijsheid, zegt ze tegen ons. Gewoon beginnen met God. Want je wordt niet zomaar wakker. Nee, hij heeft je de dag geschonken. Het leven. Niet zonder hem, maar om er te zijn voor zijn aangezicht. Met hem. En om met wat hij in zijn woord zegt bezig te zijn en dat te leven op die dag. En dan het uit handen geven. Dat maakt je leeftijd dus onbelangrijk in de schrift. Nee, het is waar. Ouderdom is iets, is een grote zegen, zegt de schrift ook. Maar het maakt het ook betrekkelijk, want daarmee zegt de psalmist eigenlijk, kijk, die ene dag met God. Dat is leven. Tel die. Schat hem naar waarde. Want dat is echt wijsheid. Als je dat ziet, je dagen te tellen voor Gods aangezicht. Met je hart. Helemaal daarbij betrokken. Opdat je wijsheid zult ontvangen. Als je zo die dagen dan telt voor Gods aangezicht, wat ontdek je dan eigenlijk? Nou, zo zegt de psalm en zo zegt zij de psalm na, dan ontdek je in de eerste plaats eigenlijk Gods trouw. En dan zijn we bij die tekst die boven aan de rouwkaart staat. Heren, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Je mag dat toevlucht ook vertalen met woning. Gij zijt de God bij wie je wonen mag, bij wie je thuiskomen mag, bij wie je kind mag leren zijn. Een toevlucht wil die voor je zijn, een woning. Niet alle zegeningen, alle dingen die je krijgt, zoals het leven zelf en het dagelijkse brood en noem maar op wat je allemaal kunt genieten, of wat je allemaal als gave meekrijgt, zijn het te huis. Dat is de vergissing die wij mensen dikwijls maken. Geniet van het leven, zeg je dan, en dat is het. Dan ben je dakloos, zegt de psalm. Dan ben je volkomen dakloos. Of het je nou goed gaat of slecht gaat in het leven. Je leidt een dakloos bestaan, want het leven zelf is niet je te huis, je toevlucht. Degene die je draagt, is God. Hij is je toevlucht. Hij wil het zijn. Jou, uw toevlucht. God zelf. Met andere woorden, tel de dagen nou eens zo dat je leert ontdekken dat je mag leven in zijn hand, gedragen mag worden door hem. Dat zien de mensen niet altijd. Stellig niet. Maar het is de grootste wijsheid. Zo thuis te mogen komen bij God. Elke dag weer opnieuw. Niet zonder God te leven. Niet een zwervend en dakloos bestaan te hebben. Gods trouw, want zo zegt de tekst eigenlijk, hij is de eeuwige. Leven is onvoorstelbaar kort eigenlijk voor het besef van onze mensen, hoe oud je ook mag worden. Onvoorstelbaar kort. Op een geweldige manier vertelt de psalm dat en laat de psalm dat ook inderdaad zien. Bijvoorbeeld door te zeggen, kijk eens hoeveel generaties er nou al langs de bergen die op de aarde staan heen gegaan zijn. Of als je in zo'n vlak land als het onze leeft en hier bij dat water, dat heeft op mij en op moeder ook altijd enorme indruk gemaakt, hoeveel keer die zee al zijn eb en zijn vloed gehad heeft. En hoeveel generaties dat nou al gezien hebben. Hoeveel generaties. Het is eigenlijk een mensenleven. Een zucht. Die zee heeft dat van eeuw tot eeuw overleefd. Maar meer is God. Hij was er al voordat de wereld geschapen was. Hij is de eeuwige en daar zie je die woning, wat een vastheid dat geeft. Als je de dagen telt en als je dan beseft, ja, mijn leven is broos en klein, maar hij is de eeuwige. En ja, inderdaad, dat je bij die eeuwige thuis mag komen. Want eeuwigheid is voor ons een moeilijk woord. Daarom vertaalt de psalm het ook nog in een woord dat waar we bij kunnen met ons besef. Van geslacht tot geslacht. Wat kennen wij? Toen ik bezig was met het schrijven van de rouwkaarten, dan kom je weer namen tegen en dan zeg je, oh ja, dat is waar ook. Wie was dat nou toch ook weer? Moet je zien wat ons leven eigenlijk is. Een geslacht terug, misschien een paar geslachten terug. En dan kijk je wat vooruit en dan zeg je, dat is het. Maar daar drukken wij onze vastheid mee. De eeuwige heeft ons ook nog woorden gegeven om die duur waarbij je met bij hem thuis mag zijn te spellen. Van geslacht tot geslacht. Dat is ons besef. Maar de vastheid ligt in het feit dat hij die namen allemaal vasthoudt. Hij is de eeuwige. Nou, als je zo je woning zoekt en mag vinden bij die God, dan ontdek je nog iets in die wijsheid. Je ziet je vergankelijkheid, hij de eeuwige, en je ziet je vergankelijkheid. Het is opmerkelijk in de psalm dat de psalm dan niet in het algemeen blijft spreken. Ook niet als het gaat over schuld en zonde. Maar dat de psalm dan heel persoonlijk wordt, gij. Gaat de psalmist van God zeggen, gij. Met andere woorden, je kunt over de kortheid van het leven, over dat vergankelijke in het algemeen spreken, maar je kunt er ook over spreken met een levende betrokkenheid op God. Gij geeft het leven en gij neemt het. En het is goed om in uw hand te zijn. Om met u wat u geeft en wat u neemt, te leven, om bij u thuis te zijn, blijvend. Gij. Want dat is het. Als je in die gij-vorm gaat spreken en je beseft de vergankelijkheid en de kortheid, dan leg je daarmee je leven in zijn hand en laat je door God dragen. Dat mag je ook overnemen, dat mag je ook leren. Leer je te laten dragen door God. Gij. Vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden verschrikt. Ja, inderdaad. En het is zo kort als het gras dat opschiet en verdort. Zeker. Maar gij, je ziet je vergankelijkheid, maar niet zomaar omdat het leven nou eenmaal kort is, maar in het licht van God, dat is wijsheid, die zo graag heeft dat je bij hem thuis bent, met hem leeft. En al tellend de dagen zie je niet alleen je vergankelijkheid, maar leer je nog iets zien. En ook daar had moeder diepe beseffen van. En ook daar sprak ze nooit in algemeenheden over. Je leert de noodzaak van de verzoening, van de vergeving zien. En je leert de diepte van de schuld van een mens zien. Ik heb moeder eigenlijk nooit horen zeggen, of nauwelijks horen zeggen, tegen ons althans niet, in zijn algemeenheid, dat een mens slecht is en schuldig en niet waard of iets dergelijks. Nee, als ze het over schuld, zonde had, dan had ze het altijd in relatie tot God. Want algemene schuld zie de mens niet, bij wijze van spreken. Nee, dan tekende ze als het ware in haar verhalen, in wat ze zei, de liefde van God en hield ons de noodzaak van de blijvende band met de Heere God voor. En dan bracht ze schuld ter sprake. Dan zie je waar je in tekort schiet. Hoe een mens zijn eigen leven wil gaan. Hoe die vergeet de dagen te tellen en het leven te ontvangen van God. En het 's avonds weer in zijn handen te leggen. Maar dat hij denkt, dat wij denken dat we het leven in onze eigen handen hebben. En dat wij het wel zullen kunnen volbrengen, voltooien. Maar zo leerde ze ons, breng dat nou eens dat leven bij God. Dan zie je enerzijds de glans van de heerlijkheid, van de goedheid van God. En daartegenover kom je tot een belijdenis van schuld. Zo leer je het, zei ze, altijd weer. En daar mag je niet aan voorbij gaan om dat te leren. Ook dat aspect is wezenlijk. Dat wij verzoening nodig hebben. Zoals we dankbaar mogen zeggen, Heere God, dank u wel voor de dag die ons geeft en voor de zegeningen die we één voor één mogen tellen. Ook tellen, zoals we de dagen tellen. Zo wilden ze ons ook bijbrengen. En als je dan toch aan het danken bent daarvoor, zie dan ook de diepte van een God van de schuld, omdat je een God die zoveel van je houdt, met dat leven dat je zelf kiest, met je egoïsme soms en al dat soort zaken, onvoorstelbaar veel verdriet doet. Mag ik het dus zo zeggen? Ze hield ons eigenlijk in haar woorden voor dat, weet je wie er echt vertorend op je kan zijn? Niet iemand die je niet kent. Die kan uitvallen tegen je, maar dat doet je eigenlijk niks. Nee, wie echt vertorend, en daar gaat het in deze psalm over grimmigheid van God en over toren van God, waardoor we vergaan. Weet je wie er echt vertorend op je kan zijn? Degene die je op het hart trapt en die van je houdt. Die je behoud wil. Die je liefde wil. Die kan onvoorstelbaar verdrietig zijn. En ook toornig op wat je doet. Leer toch dat God de Heilige is, de Grote. En leer die liefde van God. En word zo op deze manier wijs. Nou, als ze ons dat wil leren, althans mee wil geven van overdenk dat nou eens. Ga daar ook eens aan staan. Je dagen tellen en zo die dingen allemaal ontdekken. Zodat je wijs bent. Zodat je inderdaad de trouw van God leert zien. En de eeuwigheid van God leert zien. En je eigen vergankelijkheid leert zien. Gewoon in het licht van Gods goedheid. En je eigen noodzaak dat je vergeving ontvangt en dat er verzoening geschiet over je leven. Als je dat leert zien, dan kun je natuurlijk zeggen van, eindigt dat niet wat zwartgallig? Nee, want je brengt dat dan allemaal bij die God van wie je zegt, hij is de Heer. En gij zijt, nu ik het zie, ons een toevlucht geweest, een woning, van geslacht op geslacht. En dan ga ik naar een afronding toe. Dan leer je bidden. Dan leer je vragen. Dat was ook een kenmerkende trek in het leven van moeder. Ze had gezien die grootheid van God. En het feit dat hij een toevlucht is ook voor haar. En dan eindigde ze niet in ja, en dus ben ik een schuldige mens. Nee, ze beleed die schuld. En ging dan bidden en vroeg dan, zoals de tweede helft van de psalm zegt, om de goede tierenheid van God. Dat is prachtig. Keer weder, Heere, staat er in vers 13. Dan bad ze om de toenadering van God. God die haar naderbij kwam. En zij die nader tot God mocht komen. En dan doet de psalm iets eigenaardigs of iets heel erg moois. Dan vult de psalm de dingen, eigenlijk de woorden, met dingen die je zo onvoorstelbaar naar kunt verlangen als je hebt de wijsheid geleerd hebt van de psalm. Namelijk, geef goede tierenheid aan ons, Heere. Elke dag weer opnieuw. In de morgenstond. Immers, je ontwaakt. En waar wil God je dan mee? Wat wil hij je schenken? Hij wil je omringen met zijn goedheid. Met zijn zegeningen. Met zijn ontferming. Met zijn genade. Met zijn vergeving. Met zijn trouw. Met zijn liefde. In vers 14 staat het. En u moet er dus op letten dat daar het woordje verzadigen is gebruikt. Dat zij, en dat de psalmist gebeden heeft om het vol worden, vervuld worden, in de morgenstond al met de goedheid van God. De verbondstrouw, de verbondsliefde en vergevende liefde van God. Opmerkelijk is dat daar weer teruggegrepen wordt op de dagen. We moeten dagen tellen. Vervul ons met die goede tieren. Al onze dagen. Daar hebben wij genoeg aan. God telt de jaren wel. God telt de eeuwen. Wij tellen de jaren. De dagen. En als je de dagen, want daar kunnen we over zien, dan komen we vingers tekort om de goede tierenheden van God op te tellen. Ontdekt ze. En verblijd ons met uw goedheid. Maak wat we aan slagen ontvangen hebben goed, zodat ons hart verblijd wordt. En vooral, en dat is zo mooi, vul de dagen, Heere God, met dat speciale werk van u, waar u alleen eigenlijk telkens mee bezig bent. Wat bijzonder aan u is. En wat is eigenlijk het speciale werk van God. Dat hij de wereld in het aanzien heeft geroepen. Jazeker, dat is iets geweldigs. En dat hij ons het leven heeft gegeven. Jazeker, dat is iets geweldigs. En dat hij ons dag aan dag met allerlei zegeningen inderdaad verrijkt. Dat is allemaal geweldig. Maar dat is nog niets vergeleken bij het feit dat het specifieke werk van God is dat hij verlossend in ons leven wil staan. Dat hij ons zijn liefde wil laten voelen en laten ontdekken. En dat hij ons met zijn vergevende liefde wil omringen. En dat hij verzoenend in ons leven wil staan. Dat specifieke werk van God. Opdat we zijn heerlijkheid zien in wat hij zo met ons doet. Ja, bevestig gij het werk onzer handen. Daarbij moet ik denken aan 1 Korinthe 15, vers 58. Waar waar we lezen, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewekelijk, altijd overvloedig, zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Vervuld van de goede tierenheid, mag je zo. Ja, het werk van je handen, wat je hier gedaan hebt, in Gods hand leggen. En het laten heiligen door hem, door Jezus, die het verzoend heeft en het zo heiligt en het zo bij God brengt. En zo wil ik u vragen vanmorgen. Wilt u die erfenis van moeder overnemen? Om gewoon te beginnen of voor te gaan met het tellen van uw dagen. Om thuis te raken bij God. Een woning bij hem te vinden. Opdat wat je mag zijn in deze wereld echt vrucht mag dragen naar anderen toe. In zijn koninkrijk. Daarmee zul je moeder een plezier doen. Als dat in uw leven wordt overgenomen tot eer en roem van God. Amen. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Laten we danken en bidden. Barmhartige Heere, dank u wel wat u ons in moeder geschonken hebt, al die jaren. Dank u wel dat ze ons die geweldige erfenis wil meegeven. Om die te aanvaarden, om die te leren aanvaarden. Om bij u een toevlucht te vinden, een woning en met u door het leven te gaan. Zoals u zo graag ons als uw kinderen wilt hebben. Dank u wel. En zo heeft zij de vastheid in haar leven ontdekt. En het rustpunt van haar hart in Jezus Christus. Als we naar de begraafplaats gaan, Vader in de hemel, willen we u vragen of u diezelfde ondersteuning aan ons wilt geven. Ons de rust en de vrede wilt geven. En heel dicht bij ons wilt zijn. Ook dan ons vast wilt houden. En niet alleen dan, maar ook als we verder gaan. Opdat de erfenis door ons ingevuld mag worden en uitgewerkt. En het van geslacht tot geslacht iets vreugdevols in ons leven mag worden. Namelijk vreugdevol om de kennis van u, de levende God. Wil zo met ons meegaan. In Jezus' naam. Amen. Psalm 73, 12 en 13. mag ook nog een dankwoord tot u richten. Ik wil hartelijk bedanken aan ieder die in de afgelopen periode zijn belangstelling getoond heeft. Nu, in deze kerkdienst, maar ook in de periode dat ze in de Samaritaan verpleegd werd. Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel zomaar even bij haar kwamen kijken. Telkens ook weer om haar heen gestaan hebben. Dank u wel. In bijzonder, maar dat komt omdat ik wat op afstand gestaan heb in deze. Mijn zuster en zwager en tante Anna, die best het nodige aan werk verricht hebben, maar dat uit liefde hebben gedaan. Ik wil de predikanten en de kerkenraadsleden bedanken voor het pastoraat door de jaren heen. En ook in deze periode van ziekte. Ik word altijd weer stil als ik kijk naar verzorgend personeel in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis. Soms ook in ziekenhuizen. Er wordt veel te veel bezuinigd, maar als je dan ziet, en dat hebben ze gedaan, hoe positief ze moeder verzorgd hebben, haar opgevangen hebben, zowel in de Daniel de Hoed kliniek als in de Samaritaan, zijn we daar dankbaar om en dat willen we tot de uitdrukking brengen. Dank u wel. Bedankt voor het bezorgen hier ook, gisteren en vandaag, voor het kosters-echtpaar en helpsters, de organist. En tenslotte bedankt ook de heer Van der Slik, de begrafenisondernemer, voor de wijze waarop hij deze begrafenis verzorgt en ons in dit opzicht begeleidt.
Drie aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor vertrek naar de begraafplaats. Mag nu de familie en aanwezigen wederom verzoeken om te gestaan. De volgauto, mevrouw de voogd van de Bogert, de heer de voogd, dominee van de Bogert en mevrouw van de Bogert, Kiviet. Op eigen vervoer, Sietse, Safa, Esther en René. Johan, Pauline, Judith, mevrouw Human, Lambroek. Neven en nichten. Dominee de Butter en de kerkenraad. Gelieve ook alle andere familieleden en aanwezigen zich op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Aanwezigen. Nou ja, de Heer behaagd heeft Hubertje van den Boog, het geboren Lambroek en de ouderdom van 82 jaar uit het aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee van den Boog.
Gij zijt mij geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat hebben we samen overdacht in de kerk. Te mogen weten thuis te zijn bij God. Die wetenschap die ontkiemt als het ware bij een andere wetenschap. Namelijk de verwachting van de opstanding der doden. We worden uitgezaaid, maar we verwachten de opstanding. En een leven op de nieuwe aarde. Paulus verwoord dat in 1 Korinthe 15. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Laten we samen de plechtigheid hier bij het graf eindigen met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Van den Bogert deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in de zaal achter de kerk. Indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met haar verlies te condoleren en zal u allen koffie met een broodje worden aangeboden.
God een toevlucht, van geslacht tot geslacht. We hebben gehoord de geweldige verwachting van de wederopstanding. En we hebben benadrukt dat moeder zo graag zou willen dat we diezelfde erfenis van haar zouden ontvangen die ook zij gekregen heeft en daarnaar zoeken. In dat verband wil ik een klein gedeelte uit Lucas 11 lezen. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boosheid, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, we komen u in de eerste plaats danken. Danken voor de ondersteuning die u ons gegeven hebt deze morgen en al de dagen daarvoor. Maar ook nu. U danken voor de woorden van troost, opdat we met moeder vastheid in ons leven zouden ontvangen. Een toevlucht, een woning zouden vinden bij u, door het geloof in Jezus Christus. En nu hebben we die prachtige belofte met elkaar gelezen, dat wie ook maar om de leiding van uw geest bidt, die ook zal ontvangen. Opdat we zo die toekomst tegemoet zullen kunnen gaan. En we willen u vragen, geef ons een hart dat naar u vraagt. Geef ons de liefde tot u. En schenk ons zo uw geest. Opdat we in de tijd die voor ons ligt, die u ons schenkt, de dagen die u ons schenkt, dat we die dagen allen zullen tellen en zo de wijsheid van het kindschap God zullen ontvangen. En dat we van daaruit in woord en daad ook levende getuigen van u zullen zijn. Wil zo met ons gaan, ons vergeven wat verkeerd was en ons dragen in de toekomst. om Jezus wil. Amen.
U gelegenheid en u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of eventueel weer van de familie afscheid te nemen. Bij het tweede bakje koffie zal voor degenen die van ver gekomen zijn en voor de naaste familie ook nog een broodje worden aangeboden.